Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power op deze vroege zondagmorgen. Zometeen spreekt Bobby Schuller over Psalm 13 en dat gaat over moeilijke tijden die je moet overwinnen en kunt overwinnen. En Dr. Tertius Venter, een plastisch chirurg, fietst van New York naar Californië, naar Shepherd Grove, voor het goede doel, voor een unieke fondswerfactie. Hij werkt als vrijwilliger aan boord van Mercy Ships en dat is een geweldig schip wat nu in Madagaskar ligt en de armste van de armen gratis opereert. Geweldig. En mijn gast vanmorgen bij Hour of Power is een hele vrolijke noot aan deze uitzending. Toen hij daar straks binnenkwam dacht ik, nou dat wordt leuk. Er was een bekend boefje in Amsterdam en is nu een BB. En wat dat is, dat wordt straks duidelijk. En natuurlijk veel muziek van het koor van Hour of Power en van solisten. Onder andere het bekende Ave Maria. Welkom bij Hour of Power.
In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
Featuring the ministry of Robert Schuller, taught a generation that through God's love, your scars can be turned into stars. It was an idea that launched the most popular inspirational television program of its time. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Pastor Bobby Schuller will encourage you and share a message that can give you a new perspective on life. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
And good morning. We are honored to have you today. Did you turn around and shake the hands of the person next to you or around you and say, God loves you and so do I.
Let's pray. Father in heaven, we thank you that this is your world. Lord, we begin today with this one word, trust. We trust you. We will be patient and rest in your love. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Thank you.
may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of the Lord. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look on me and answer me, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death, and my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. May we be people who are full of perseverance and patience in the midst of our hardships.
My guest this morning is Dr. Tertius Venter. He is a plastic and reconstructive surgeon who was in private practice for 16 years in Pretoria and Cape Town, South Africa. In 2001, he volunteered on board a Mercy ship, and his life would be forever changed. In 2006, he gave up his successful private practice, and now serves and volunteers full-time with Mercy Ships and Operation Smile. Tertius is currently biking across the U.S. to raise support and draw awareness of the global need to help people desperately in need of simple surgery procedures. Please welcome with me Dr. Tertius Venter. Hi, Tertius, welcome. So you have really an amazing story. You were a private practice doctor, and one day you volunteered on a Mercy Ship, and your life would change forever.
Yeah, I grew up in a Christian home, and been a Christian all my life. And then God just tremendously blessed me with a wonderful family. Practice went well. I was happy in my work. Had more material possessions than I ever dreamt I would have. But still, there was something lacking, and I really asked God, what is it? I don't believe I'm just being blessed for myself. There must be more in life than just me. So I kept on praying to God, and then the Anastasis Mercy Ship, which is a hospital ship serving the poor in the world, came into our port, and I just knew in my heart I had to sign up. And I went to Gambia, which is in the far part of West Africa near Senegal. Mm-hmm. Short 10-day visit. That changed my life completely. I had a very intimate encounter with God, and in a 5-minute period, my life was totally changed, and I was just overwhelmed by His love and by His presence, and His love compels me to just carry on living for Him.
So you had some great encounter in, do you say Namibia?
Gambia.
Oh, Gambia. Yeah. Gambia. Yeah. And what was this encounter?
Well, I was just sitting alone, having quiet time out on the deck under the... You know, this heavy impression of the poor that I met there. I never knew people were so poor in the world and had such big needs. And realizing by looking them in the eyes and talking to them that the only difference between me and them was where we were born, which is just grace. But the needs are the same. And also by the Christians that just serve these people out of love and at their own expense. And sitting there and just asking God, because I also had a heart to bring God to atheists and people who didn't believe in Him. So I was really praying in all honesty, why can't I see You, God? Why are You this God that's not visible? And I was just suddenly overwhelmed with His presence and love, and I just heard Him in my heart and head say, but I'm too holy for You to see me, but My presence and My love will be with You. Mm. And that closeness, that intimate closeness of God just changed my life forever and went home. Suddenly all my material possessions had no meaning anymore and I just wanted to spend time with God.
Wow, that's amazing. Yeah, there are many, many saints and other spiritual writers who've had that same experience, like Augustine and Pascal, who are both intellectuals that believed in God but sort of lacked that deeper experience, and both of them had this conviction of heart. I think John Wesley said his heart was strangely warmed. So you have others who have this encounter with God that's much more than a cognitive, rational sort of, or tradition or religion. It was a deep, and you got that, right? You got that, and it changed your life.
Yeah, I never knew, and I always felt uncomfortable with the words, I'm in love with God. I heard that in songs and always didn't quite understand that. But after that night, I really felt... You know, I was in love with God. I just couldn't spend enough time with Him.
And you took it home too, right? So this affected your personal life in a big way.
It affected my life. My wife wasn't there. She didn't have the experience. So I was really a different person when I got home. So we had because I then felt I was called full-time to give up my life and follow Christ.
Yeah, but you don't live life alone, so you got to get...
Yeah, so He also said wait, not to go immediately. And there are often good reasons for God, spiritual growth, my family to understand my call. So it took about 6 years before I felt released to close my practice and actually start doing it full time.
And so you've just been doing that full time now. And now to make it even better, to grab on to, this is really trending right now, but you're actually touring right now, biking to raise awareness for many of the needs.
Yeah, I really felt God has called me to do this whole idea of doing a cycle tour to raise money.
You started in Times Square, right?
Yeah, well, this one, I did the first one in Europe.
Okay.
And raised money, and I went to Cameroon, and then a second one in South Africa, just quadrupling the distance every time. And when I completed the South African one, I thought, okay, I can do the the US one.
That's great. People are responding.
They are responding. Yeah. I mean, my main purpose is really to tell people about the global surgical need, because one out of three people in the world has got no access to surgical care whatsoever. So if you have a burn contracture or a burn wound, if you have acute appendix, if you fall out of a tree and you break your arm, there's no way you can go.
Yeah.
And it kills millions of people. And it just needs surgery, people to go and to do that. So it's raising that awareness and then obviously also fundraising.
Yeah, great. How exciting. That's wonderful. How can we support you while you're doing this, by the way? I mean, if we want to follow you or get behind you, I mean, do you have...
Our website is cyclemilesforsmiles.org. And, you know, when we operate in these patients and we see them coming in because they've got no hope, because they've been walking for years with big tumors and big contractures that they can't use their limbs or have a facial tumor growing, and they've got no hope for future. And we can come there and say, well, you're important to us. We're reaching out to you, and we treat you because you're important in God's sight. And you see the difference afterwards, how that lifeless eyes, how it just changes into a big smile. So our campaign is really to put smiles on hearts and faces, and that's why we call it Cycle Miles for Smiles.
We are absolutely the type of person who is living in the Father's world, who your heart breaks for the things that breaks the heart of God, and I think that you're an example to many doctors and many professionals who maybe are doing well in their career but want to do something more, to take a risk for God and do something great for others, even if it doesn't have personal financial benefit. I mean, that's just a wonderful thing and a wonderful example you're making for all of us. We're so thankful for you, Dr. Venter. And what is, you know, as we finish, there's millions of people listening who are probably going to be very impressed with your example. What is the one thing you would say to everyone who is listening?
You know, we all know that very well-known verse in Jeremiah 29:11 that says, I know the plans I have for you, to prosper you and not to harm you, if you follow me with all of your heart. And I think that is what we must always remember. If we surrender to God, he does have a plan for us. And that is what we need to follow. It's just to give our lives totally to him, and we will be amazed of what he can do with us. And that has got nothing to do with age. He can use us up to any age and keep on using us if we're just willing to follow him.
That is a word from the Lord. Well, we thank you so much, Dr. Tertius Venter. We're so glad that you came here, and we're so honored to have you with us, and we'll be praying for you, and we believe in what you're doing. Let's give him a hand and thank him again for all that you're doing. God bless you. Thank you, brother.
Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? For Jesus is my portion, my constant friend is he. His eyes your heart be lonely. His tender words I hear, and based on his goodness, I lose my doubt and fear. Though by the path he leadeth, but one step I may see, his eyes
and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me.
Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give place to sighing, when hope within me dies, I draw
Zelfs het kleine musje, daar zorgt God voor, dus waarom zou je bezorgd zijn? En toch zitten mensen vol met zorgen. Maar er zijn regels voor een lifestyle om niet zo heel erg bezorgd te hoeven zijn. Mijn gast vanmorgen bij Hour of Power is Rivolino Richter. Rivolino, laat eens met jou beginnen, Surinaamse afkomst. Ben je nou een boefje of een boef geweest vroeger?
Ja, ik was wel een boef geweest. Boef voor sommigen. En voor sommigen ook een boefje.
Ja, ja, maar een boefje, dat is liefkozend, hè? Een boef toch?
Nou, het was lief. Ja, lief was ik niet, nee.
Nee?
Nee.
Nee. Hoe kwam dat?
Ik was eigenlijk, zeg maar, heel erg op zoek naar identiteit. Opgevoed door mijn moeder. Mijn vader was jong overleden. Toen ik 5 was, net 5. En ik zocht heel erg voorbeeldrollen, rolmodellen. En die vond ik ook wel. Die vond ik op straat. En dat waren de jongens van de straat, weet je wel. Dus die hadden mooie auto's, weet je, flitsende kleding en allemaal mooie meiden. En dat vond ik wel interessant. En op een gegeven moment ging ik ook me afvragen van, maar hoe komen ze eigenlijk aan al die mooie spullen en al die aandacht? En dat ging zeg maar een beetje onderzoeken. En toen dacht ik van, oh wacht, dus dat gaat zo. En dat was natuurlijk niet de beste manier hoe ze dat deden. Maar omdat het zeg maar een soort van voorbeelden waren, vond ik het wel interessant om dat na te gaan doen. Ja. En dat deed ik.
Met succes?
Wat is succes? Wat is succes, hè? Ja. Ik deed hun goed na, laat ik het zo zeggen. Ja. Gelukkig niet in alle dingen, maar dat zorgde er wel voor, zeg maar, dat ik uiteindelijk vaker in de rechtbank zat dan in de schoolbanken, ja, in mijn tienertijd.
Ja, maar reed je naar de rechtbank in je glimmende auto of zo gek was het niet?
Nou, het was wel een eigen limousine, maar ik kon er niet zelf mee rijden.
Nee.
Ik zat zeg maar in een hokje, zeg maar, met boeien. Dat was zeg maar mijn vervoer naar de rechtbank. De eerste keer was ik 13, zeg maar, toen ik voor de rechter moest komen. En dat was best wel spannend. Je zou denken van angst en nooit meer doen, maar het werd eigenlijk een soort van cowboy-achtige spanning van wauw, dat is wel stoer eigenlijk. Totdat ik zeg maar voor de rechter zat. Totdat mijn moeder naast me kwam zitten. En toen was er een... Toen deed ik slik, weet je. Omdat mijn moeder was echt gewoon van aan de ene kant voorbeeldrollen. En op een gegeven moment toen werd de uitspraak gedaan. Toen moest ik een maand zitten. En toen keek mijn moeder zo naar me en ik zei, ik heb je gezegd toch, ik heb je gewaarschuwd. En dat was, dat was voor mij genoeg en toen brak ik. En toen heb ik al heel veel gehuild. Mijn moeder deed wel even de arm om me heen.
Daarna ben je nog wel eens een paar keer...
Daar ben ik nog een paar keer inderdaad zeg maar in aanleiding gekomen met justitie en politie. En het heeft zeg maar echt een paar jaar geduurd totdat ik zelf tot één keer kwam van... Hey, ja.
En dat was een vrij lange weg voor jou, want je hebt het gezocht in hindoeïsme, in boeddhisme, in... Er staat een tattoo op je arm van, en niet zo'n verkeerde, van de Maya-cultuur. Dus waarvoor ging jij zoeken?
Ik merkte zeg maar, dat ik gewoon niet zelf genoeg bevrediging kreeg. En dan zat je zeg maar, te blowen, maar daar werd ik ook niet gelukkig van. Dus ik dacht van, nee, er moet meer zijn. Dus ik ging heel erg op zoek. Ik ging inderdaad gewoon me verdiepen in verschillende religies. Ik ging lezen. Ik heb een jaar lang op Kung Fu gezeten, op de Kung Fu school. Ik ging mediteren. En me heel erg verdiepen zeg maar, in de spirituele wereld. Totdat ik eigenlijk, zeg maar, was toen 16. Of bijna 16. En ik kwam toen in contact met een jongen uit Philadelphia, John. En er waren zeg maar, jongeren van een jeugdgroep. Die waren gekoppeld aan een kerk, verand kerkelijk in Amsterdam-Noord, de Hoeksteen. En die hadden mij uitgenodigd voor een avond van theater. Die jongeren waren heel aardig tegen elkaar. En geen ruzie. En ik vond het ook een beetje verdacht. Ik dacht van, hoe kan het dat die jongeren zo aardig tegen elkaar zijn? Want ik was zeg maar een beetje de straat gewend en zo. Dat iedereen een beetje ruw met elkaar is. En tijdens dat theaterstuk was de boodschap eigenlijk van, weet je, er is kwaad om je heen en het goede. En weet je moet zeg maar gewoon een keuze maken, weet je. Van laat je beïnvloeden door het kwade of ga je voor het goede. En uiteindelijk werd er uitgelegd van, oké, weet je, Jezus is voor je. Die is een bescherming en de Bijbel is dan zeg maar een soort van een handleiding. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik brak echt. Ik was echt gewoon, een half uur was ik daar aan het huilen. En aan de ene kant schaamde ik me, weet je, want ik was zeg maar natuurlijk gewoon een stoere jongen van de straat. En dan zat ik daar met mensen die ik niet kende, zat ik zeg maar gewoon hardop te huilen. Dus het was heel apart en op een gegeven moment kwam die jongen naar me toe. En tijdens dat gebed merkte ik echt van, hey, ik voelde echt een soort van warmte om me heen, een soort van... aanwezigheid, weet je. En later wist ik van, nee, dat was God. Maar het was wel heel erg anders voor mij.
Ja, want ik zie in jou nog wel dat mannetje op de hoek van de straat. Ja. Dat zit er nog een beetje in, toch?
Jawel, ja. Ik weet je, ik heb wel gewoon dat straatse, weet je. Het doel, dat blijft er gewoon altijd wel in en zo. Maar je gebruikt het nu op een andere manier, weet je. Ik heb echt een soort van passie gekregen, een roeping gekregen om echt gewoon juist voor die jongeren te zijn. Omdat ik kom heel veel jongeren tegen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten en gewoon een uitweg zoeken, weet je, of inspiratie zoeken van hey, hoe kan ik mijn leven beter maken of anders inrichten.
En toch?
Ja.
Er is hoop.
Zeker, er is zeker hoop. En eigenlijk gewoon ja, door mijn leven als voorbeeld te geven, zeg van nee, weet je, je kan gewoon andere keuzes maken, maar je moet wel willen, weet je.
Ja. Jij hebt de Loud Academy opgericht.
Yes.
Yes.
Ja.
Je spreekt goed Engels. Je bent wel een vrolijk mens, geloof ik, hè?
Oh, jawel, ja. Ik,
weet relaxed
ik heb,
en zo.
Ik heb gewoon gemerkt van, er zijn gewoon nog genoeg tegenslagen in het leven. Maar om bij de pakken neer te gaan zitten, dat help je zelf niet mee. Je helpt niemand anders ermee. Dus je moet gewoon doorgaan.
Laten we even naar die Loud Academy teruggaan. Wat doe je daar?
De Loud Academy, ik heb het opgericht met een maat van mij, met Mark Joshua. En wat we daarin eigenlijk doen, Loud staat voor Living Out Unlimited Dreams. Dus we willen eigenlijk de jongeren en jongvolwassenen uitdagen om te kijken van, hey, weet je, wat voor droom of wat voor talent heb ik in mij? En hoe kan ik zeg maar die doelen verwezenlijken, weet je? Dus we geven ze talenttrainingen, we geven ze rapworkshops, zang- en dansworkshops. We maken videoclips en ook korte films. En we laten ze gewoon zien van, hey, weet je, als je zeg maar inzet positief voor iets, dan kan er iets tot stand komen. Ja. Dus eigenlijk zeg maar een beetje het zaaien en oogsten principe. En dat betekent, ja, stop je ze in de grond, maar het komt er niet gelijk uit. Je moet eerst gewoon, weet je, het verzorgen, water geven, geduld hebben. En eigenlijk proberen ze zeg maar door middel van bepaalde competenties aan te leren. Weet je, op tijd komen, je afspraken nakomen, duidelijk leren communiceren, positieve houding. Leren ze zeg maar op een betere manier in het leven staan. En daardoor weet je, komen we binnen bij jeugdgevangenissen, internaten, op scholen, buurtcentra. En kunnen we gewoon met heel veel jongeren eigenlijk aan de slag gaan.
Ja. Hoe kijkt je moeder nu naar jou? Want ik zit de hele tijd aan die moeder te denken die daar in die rechtbank zat.
Ja.
Is ze nou trots op je? Of zegt ze,
ja, zeker.
Ja?
Ja, het is, weet je wel, het is een lange weg geweest. Maar zij is wel echt blij. Gewoon, ik weet nog, zeg maar, de dag dat ik haar vertelde dat ik God had leren kennen. Toen keek ze me echt zo aan van, oh. Ze was heel lang stil. Want ze was echt vol ongeloof. Ze dacht van, wauw, weet je wel. Voor haar waren het echt een paar turbulente jaren.
Ja.
En om dan, zeg maar, haar zoon te zien die... ja, weet je, daar veranderd was. Ze dacht, ja, dat moet ik eerst zien, voordat ik het kan geloven.
Ja.
Maar uiteindelijk door de jaren heen heeft ze gewoon echt een verandering kunnen zien.
Ja.
En het is voor haar ook wel gewoon positief geweest.
Ja.
En ze is nu wel echt zeker trots op me.
Met hoed en al.
Met hoed en al, ja, zeker.
Ja, want die heb je voor mij niet afgezet.
Ook bij deze. Ja, de hoed hoort zeg maar een beetje bij mijn image.
Ja?
Gewoon bij het image van Black Rockstar.
Waarom dat ik vroeg is, omdat je samen met een vriendin een boek over lifestyle hebt geschreven.
Klopt.
Er zijn 10 geboden, maar jullie hebben de 10, top 10 geschreven voor een leven. Dat bestaat uit liefde en uit respect. Waarin je eigen verhalen vertelt. Mm-hmm. Maar ook allemaal leuk. Oh, ik vond het een heel leuk boekje. Je zingt op een heel jonge dag, maar je bent net zo goed op de popzenders te horen.
Ook, ja, ja.
Waar je maar je verhaal kwijt kunt.
Daar vertel ik het inderdaad, ja. Ik wil graag wel echt gewoon iets brengen wat van waarde is. Eeuwigheidswaarde hopelijk voor mensen.
Ja.
En, want ja, ik begon ook zeg maar echt publiek muziek te maken toen ik zeg maar bekeerde. Toen ik God had leren kennen. En daarvoor vond ik het gewoon vooral leuk om zelf te luisteren en af en toe een beetje te schrijven. Maar pas toen ik echt van, hé, wacht, ik kan wat vertellen over God door muziek. En toen dacht ik, dat vind ik wel een toffe combinatie.
Je bent nu een BB.
Een BB?
Een bekeerd boefje.
Ah. Ja, een bekeerde boef. Ja, bekeerde boef, zeker.
Ik vind het heel leuk om met je te praten, maar ik heb de hele tijd naar die gitaar zitten kijken. Die ligt er niet voor niks.
Nee.
Je wilt dat voor ons gaan zingen.
Het lied heet You Give Me Reason.
Ja.
En het gaat over de dingen zeg maar, die zin aan mijn leven geven. Dus onder andere mijn relatie met God. En alle andere mooie dingen.
Nou, we gaan luisteren.
Cool. Yeah. Yeah. When I woke up, my day has begun. This crazy life gets me. What have I begun? But you give me reason. You give me time. I have to hold on. Don't wanna fail back. Hey. You keep looking for me. Looking for me. You keep searching for me. Yeah. When I run away from you, still you keep searching my face. Yeah, yeah. I set me myself and I had a fight to beat out. When I was young of age, you were smart, a Johnny Cage, but I couldn't understand why you ended this way. So I got up with some kids and I smoked away the pain. I tried to find it in the street, but it didn't work. All I ever ended with was pain that hurt. Oh my father, where would we be? How would it be if you were still here standing next to me? But I guess that's the way it has to be. Give props to my mother for the way she raised me. Yo, a father and a friend, it will be there to the end. To heal the broken blade, to solve his love for man. Yo, the pain in my brain, and I'm sustained. The crisis in my life, but it's love for gain. Come on, Father, can you help me now out of this? I know that Jesus Christ isn't here to this. No, my finability and my honesty. I say sola Christo, yo, because you saved me, yeah. Because you saved me, yeah. Because you saved me, yeah, yeah, yeah.
because you saved me, oh, because you saved me, yeah, 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 because you saved me, yeah, yeah, yeah.
Je leven kwam voorbij.
Zeker.
Ja. Kijk, je krijgt dit boek, Bekijk de wereld door Gods ogen. Dat doe je al, maar Bobby Schuller heeft daar een boek over geschreven. Okay. Dus misschien haal je daar nog wat uit.
Ja, dankjewel.
En voor je lieve vrouw heb ik hier een bemoediging voor iedere week. For every mountain, there is a miracle.
Mooi.
Kijk, allemaal mooie uitspraken en toespraken. Die geef ik je ook van harte.
Dankjewel.
Ik hoop nog wel dat je één keer je hoed voor me af wilt nemen.
Jawel, zeker.
Geweldig. Dankjewel. En wij gaan een vraag aan u stellen.
In een kinderthuis heb ik eigenlijk tot mijn 18e gezeten met wisselende pauzen van pleegzin. Ik was erg rebels. Ik wist het allemaal. Dus ik ging allerlei dingen doen wat je eigenlijk niet hoort te doen. Dus zo kwam ik ook een verkeerde man tegen. Ik had dus wel heel erg last van minderwaardigheidscomplex. Van ja, hè, je bent ook niet veel meer als een deurmat. Vond ik dus ook weer raar om dat te denken, want dat werd ook continu tegen mij gezegd zo van, ik geloof in liefde omdat ik heb gemerkt in mijn leven dat liefde ook pijn kan doen. Ik heb gemerkt dat God beschadigde mensen wil herstellen. Daarom geloof ik in liefde, want God is liefde. God wil alleen maar liefde geven en het zal door processen heen gaan, het zal door lagen heen gaan. Je zal huilen en smeken en van alles doen, maar op een gegeven moment kom je bij een punt van ja, ik omarm het. Gods liefde voor mij is gewoon een yes. Gewoon, daarmee mag ik de dag mee beginnen. Hij maakt mij helemaal heel compleet en totaal gewoon gelukkig. Het maakt niet uit, ook al heb je een baaldag. God, die is er gewoon, weet je wel. En hij laat zich ook een heleboel kleine dingetjes zien en openbaren. En dan denk ik, wauw, wat hebben we toch geweldige God. Echt. Ik ben Marianne Lassen en ik geloof in liefde.
Het aangrijpende verhaal van Marianne Lasje, die door eigenlijk verwerping en leegte in haar leven prostituee werd en nu een ander leven heeft leren kennen. Haar hele verhaal kun je nog eens bekijken op www.hourofpower.nl. En dat wil Hour of Power doen, verhalen van mensen doorgeven, van hoop, van geloof en van moed. Hartelijk dank als u donateur bent of wordt om dat mogelijk te maken.
God hasn't left you. Can we just begin there? God hasn't left you. God never will leave you. The scriptures say, even when we are faithless, God remains faithful because he cannot deny himself. God's love is so deep, so rich, so indescribable. God's love is the thing that can sustain the heart of every human being. And God's love is not so fickle that when you make mistakes or when you doubt or when you go through hard times that all of a sudden he just picks up and disappears. God is solid, he is faithful, and he is trustworthy. And you can depend on God's love. I remember when I had my first child, Haven Claire Schuler. I remember when she came out as this little baby, and everybody said it's this amazing experience that these tremendous things happen. And I always thought that, you know, and when it happened, there was no way to prepare myself for the kind of love I would have for this little baby. Reading all the books, hearing all about it, none of that could have prepared me for the kind of way that my heart just stopped when I held my own child for the first time, my little girl, huh? Rocking her to sleep every night. I mean, even when I was tired and I was, you know, cranky, I would still think, God, I love this little baby so, so much. I think about the ways that I love my children, the way that I deeply love my wife, the way that I love my friends and family. We think about no matter how much our heart burns for those that we love, our friends, our family members, that kind of love, the intense love you feel for others, is a dim reflection to the tremendous, unending, limitless love God has for you. The reason I begin with that is because today we're actually going to be talking about doubt. When we experience doubt, especially doubt in God as Christians, we experience a deep existential suffering, something deep, something that it feels like it attacks something below the surface. And very often, we don't know how to respond to doubt because we sort of get mixed messages, especially from the church. It sort of says, don't doubt, just go la 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 la, you know, and it'll go away. And what we really want to say today is that if you are a human being, you will experience doubt. Everybody doubts. Even atheists doubt. They doubt their atheism. I mean, everybody doubts. People doubt their values. And when you go through doubt in life, especially as a Christian, when you go through doubt, resist the temptation to just ignore it and shove it down. Doubt is usually, very often, can come from God, in the sense that he's given you an inquisitive mind that wants to know what is true and real. I'll unpack this a little bit, but today we're talking, the reason I'm saying all this is because today we're talking about what has now become one of my favorite psalms, Psalm chapter 13. You know, I've memorized psalms, but I always go for the nice ones, you know? The ones like Psalm 23, you know, Lord is my shepherd. Oh, it feels so good, you know? Psalm 13 is the opposite. It is a suffering, tortured soul that is crying out for God. And as of my own little practice, as we've been doing this Psalm series, I've been memorizing the different Psalms. And when I memorized this one, it brought me almost to tears every time I said it. When David writes the psalm, it's in the tradition of David. When he's writing psalms like these, David has his head on a rock, and he's a young guy. And he's been promised by God that he would be the king of Israel, that he'd have this great calling. And here's David now, ever since he's been anointed by Samuel, you know, he's been given this promise that he's going to do great things with his life. And once he receives the anointing, everything in his life gets worse. He's running for his life. He's living out in the desert. He's sleeping on his side with his head on a rock, wondering if he's going to be attacked by wolves or by Saul or if he's even going to make it. And he wonders, why is this happening to me? I thought God promised me that good things would happen, that I would be this king, that I would save Israel, and now I am running for my life. I'm embarrassed. I'm alone. Where is God? And what David didn't realize in the midst of his prayer and his suffering was that, well, childbirth isn't easy. Childbirth isn't easy. And very often when we go through the most difficult things in our lives, we are being prepared for our destiny. Very often when we feel alone from God, he's closer than he's ever been. And so David, though, he doesn't feel that way. He doesn't know that. He's a young man. He's running from Saul. And he says these words in Psalm chapter 13 to God. And I memorized these words and I said them to myself. And as I said them, I just felt sad, catharsis, meaning, passion, guilty. Have you ever felt guilty reciting the Word of God? I did a few days ago as I was walking around Back Bay praying, because it goes like this. How long, O Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day carry sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look at me and answer me, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But you, God, I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been so good to me. It's powerful, isn't it? As I said these words, it was like I rebuked my soul. How can you say to God, where are you? How can you say to God, will you forget me forever? How can you say to God, you're letting my enemies triumph over me? And what was weird is, as I said these words, as the word of God, it was like, no, son, this is what I want you to pray. When you are suffering, come to me and tell me. And as I said these words, it was like pulling an infection from a wound. It was like pulling sickness out of my body, like a splinter out of my hand. It was something that had been lingering for a while that needed to come out. Very often when you pray these kinds of psalms, when you pray this way, when you tell God, where are you? Why have you forgotten me? You give voice to a true and important emotion that exists in your heart. Spiritual loneliness, spiritual deadness, and deep-seated doubt. As I was saying this, I was thinking about all of the times. I haven't really felt that way lately. But because I felt that way, especially last year and other times in my life, it's like I brought to bear old memories in which I felt like God had left me alone. You know, loss of loved ones, many challenges that I faced in life that are not appropriate necessarily to say from the pulpit. And the one that really, really got to me was when I thought about, you know, this thing that almost as a church, we all kind of all suffered through together. And that was the sickness of my son, Cohen. When I remembered seeing my little son, my little boy, lying on the ground, convulsing multiple times a day, nearly dying. I remember having to fly back from Israel via New York, not having heard that he was in an ambulance and weren't able to revive him, and not being able to sleep all night. And I remember lying in bed with him in that hospital. And I'm wondering, God, where are you? Where are you? The whole church is praying, "Where are you?" And every time I see my son seizing, wondering if his little brain is being damaged and if he's going to lead a normal life and if he's even going to live. And as I walked a few days ago and I prayed the psalm, I was able to give voice to something I felt very, very deep. And all of us feel it. And that thing is the doubt we feel in God when we go through tragedy and the hardships of life. That God wants us to tell Him to not shove it down, but to be human beings with emotions that just tell Him this is how we feel. One of the best things you can do is not bury that down, but employ the Psalms of Lament. And say, like in Psalm 13, "God, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Will I walk in sadness day and night? Where are you, God? I need you." I think it's one of the healthiest things that we as believers can do. It's a big difference between doubt and unbelief. Unbelief is a decision. I want nothing to do with that. In other words, unbelief is, I won't believe. Doubt is, I can't believe. And doubt is a part, is something that all of us as human beings experience. If you have doubts, that's okay. Welcome to the club. Everybody doubts. Everybody doubts. No matter what it is you believe in, you're going to experience doubt. And doubt is a part of you that desires truth, and that's a very good thing. The best thing about Psalm chapter 13, though, is it doesn't finish like, "God, you've abandoned me." There's like this moment where David says, "I trust your unfailing love." The whole psalm turns on a dime. And in this moment, you see that nothing has changed for David. He's still sleeping on a rock. He's still in the desert. He's still running for his life. But somehow by just saying, "God, I have really serious doubts about you." After saying that, there's almost a freedom now for him to say with real honesty, "But you know what? I trust you because you've been just so good to me." God takes all of his doubts, all of his suffering, and all of his trials, and he immerses it in the Father's world. He takes it and he just says, "I decide, regardless of all of my doubts and trials, that I will immerse this in the Father's world and in the Father's love." And so if you find yourself in doubt, I just want to say a few things, okay? Number one, there is no tragedy that God cannot redeem. God does care for your soul. And that you, if you trust in Jesus, you do not have to worry about death or aging or the weathering of this world, because God has it under control. Number two, if you want to do something great for God, it means that you are living, you are on the front lines of the kingdom of God, of peace, goodness, love in a world that is torn, hurried, and meaningless. You have a new enemy. And very often, the things you're going through are actually training for your destiny. And if you're going to do great things for God, if you're going to embrace your destiny, you're going to go through hardships. And just know, it's okay. God will carry you through. You and God will get through this together. Amen. Number three, if you feel confused, get a mentor or be a mentor. Yes, if you're confused, even be a mentor. There's no better way to learn something than to teach it. Finally, and this is my last thought, finish well. Persevere. Be patient in the midst of your trials and your doubt. Finish well. So many ministers and people in ministry and Christians, they go, 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 and then they burn out. Life is a marathon, all right? Finish well. I made a promise at one point in my life where I said to God, "Lord, you said to me you'd never leave me. I want to make the same promise to you. I promise you, I will never leave you. I will never forsake you. And if all of my friends and all of my family and everyone I know denies you and rejects you and leaves you and runs to other things, I, even in the midst of my doubt, trials, and difficulties, I promise, I make an oath, I will be faithful to you. That's a promise we should all make. It's a promise to finish well. Amen. So, as we run the race, it's difficult. We go through challenges. We experience doubt. We feel weathered. We have all of these challenges, but welcome to living life. It's a part of what we do. That's how life is, and you'll get through it. Amen. Now may the Lord bless you and keep you. The Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En met deze bemoedigingen van Bobby nemen we afscheid voor deze week van Hour of Power. En we vinden het altijd heel fijn als u of als jij reageert. www.hourofpower.nl. Schroom niet om ons te schrijven. We hebben de hooplijn en de gebedslijn. En maak daar ook gebruik van. We hebben gezien hoe Dr. Tertius Venter zich inzet voor de armste van de armen. En zijn documentaire over zijn leven, kun je zien op Family 7. Dat is een misschien wat minder bekend 24 uur christelijk televisiestation. En om 12:30 zenden zij onder andere via Ziggo kanaal 230 een documentaire uit over het leven van deze chirurg. Iedereen een hele fijne zondag toegewenst en ik hoop tot volgende week.